Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 43. Het is mei 2024 en we komen vanuit de Vaarplezier zeilschool en bootverhuur in Naarden. Mijn naam is Arjen Bergijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen.
Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan IVA Business School. In de Vaarplezier podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport. Met als podcast dit keer bouwbekking. En wellicht sluiten we weer af met wat verder ter scheepstafel komt.
Vaak wel. Dat hangt er een beetje vanaf hoe het gesprek verloopt.
Exact.
En dat komt over het algemeen met gasten als bouwer. Wordt het gesprek vaak wat uitgebreid.
Exact. En bouwer zegt net, hij is vaker met dit bijltje gehakt. Wat vraaggesprekken betreft. Dus dat komt vast wel goed.
Precies. Zullen we meteen ook maar introduceren dan? Ja. Ik denk het wel, hè?
De gast.
De Vaarplezier podcast.
En dat is Bouwe Bekking. En we doen dit een klein beetje uniek, want Bouwe, jij zit in Denemarken.
Dat klopt, goedemiddag.
Goedemiddag. Dus we hebben een videoverbinding via MS Teams met je en nemen je dus meteen ook op voor de podcast. Maar wat ontzettend leuk dat je in onze podcast te gast wil zijn, onze podcast Ben. En ik zie achter jou dat het heel lekker weer is in Denemarken.
We hebben lekker zonnetje, lekker warm, dus niet verkeerd.
Mooi.
Nou weet ik dat het niet helemaal toevallig is dat je in Denemarken bent. Dat is al een jaartje of 30 zo.
Dat klopt. Ik heb hier mijn vrouw ontmoet tijdens een wandelcup in Kopenhagen, in Schoonhoven. En van het ene is het andere gekomen. En de liefde brengt je naartoe waar je, zoals dat dan gaat. En we zijn uiteindelijk in Denemarken weer teruggekomen. En daar woon ik nu al bijna 30 jaar.
Want jouw vrouw is Deense, is Deense?
Nee, mijn vrouw is Deense.
Ja, en ben jij ook Deen geworden of ben je nog een Hollander?
Ik ben en blijf een Hollander. Dat is altijd zoiets. Je hebt een paspoort en dat is, je hebt er maar één nodig.
Een Deventernaar notabene. Ik kan je de hand schudden. Ik kom een paar jaartjes achter jou aan, maar ook Deventernaar. Maar dan weet ik nog wel een watersportfrustratie van die stad. Namelijk dat we waarschuwingen aan de kust hoorden. 6 en dikke wind. En dan hadden wij een schamel drietje op onze surfplank. Maar jij hebt het wel. Ja, jij bent dus wel een zeer goede zeiler geworden. Hoe is dat zo'n beetje gegaan dan? Vanaf Buslo of?
Nee, ik ben begonnen bij de Zeil- en Motorbootvereniging in Deventer. En mijn ouders hadden natuurlijk ook een boot. En van het een gaat het ander. Je begint heel erg klein. En mijn echte eerste wedstrijdboot was een flits. In de allereerste wedstrijden vroeg ik samen met mijn zus. Maar dat ging niet zo goed. Mijn zus is 5 jaar ouder. En ik stuurde, zij was bemanning. Dus dan zie je dat zoiets niet werkt. Dus ik had gewoon andere bemanningsleden. Maar ik zeilde ook vrij veel op de Beulak, omdat mijn ouders daar de boot hadden liggen. Ja. En van het een komt het ander naar de. We hadden een ontzettende actieve groep in de vereniging. Dus we waren altijd met een man of 10, waar ik bij veruit de jongste was. De anderen waren allemaal 6, 7 jaar ouder, maar die namen we min of meer op sleeptouw. Ja, en dus van het ene is het andere gekomen. Daarna ben ik lezen gaan varen, 420. En een van de members van de club, die had een Victoire gekocht. En die ging de 100 mijls race varen. Dus dat was de eerste echte grote offshore die ik in mijn leven heb gevaren. Ja, en toen eigenlijk was het, en zelfs dat het IJsselmeer was, toen heb ik eigenlijk min of meer tegen mezelf gezegd, hier wil ik mij verder in gaan verdiepen en proberen of ik op betere boten terechtkom.
Ja, en professioneel al met die gedachte of?
Nou, niet zozeer professioneel, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, toen ik die documentaire van Conny van Rietschoten zag, natuurlijk eerst met Flyer 1 en daarna met Flyer 2. Ja, toen wist ik wel, ik wil graag een keer rond de wereld gaan varen. En toen kwam eigenlijk zo stapje voor stapje natuurlijk, ben ik in het wereldje terechtgekomen.
Via een Victoire notabene, mooi. En hoe was die eerste varing op zee of was dat nog niet op zee? 100 mijls?
Nou ja, de 100 mijls race was destijds denk ik nog steeds op het IJsselmeer. Dus dat was, voor mij was natuurlijk het IJsselmeer, dat was een gigantisch groot zeilwater. Maar daarna ben ik naar een half tonnen gegaan, de Atahualpa, ook via weer. En toen ben ik echt op zee gaan varen. Dus de Haakspadden, de Noordzee Race en de Delta Week. Zulke evenementen heb ik toen gedaan. En toen ben ik ook in contact gekomen met Henk Kraan. Ik weet niet of die naam jullie nog wat zegt. Maar die had ook een Rogers 34 en die zeilde vanuit Scheveningen. Ja, en eigenlijk via hem heb ik de juiste mensen leren kennen. Gerrit Jelof van de Kaaiman, Henk Klunder die de bierkaai had.
Ja. Ja,
en toen ben ik eigenlijk min of meer op het grotere werk terechtgekomen. Maar ik denk vooral ook dat ik natuurlijk, ik had de juiste contacten. Maar ik was ook nooit bang om te vragen of ik iets voor ze kon doen. Want die boten waren natuurlijk het ultieme. Dus als de boot moest worden overgevaren, ik maakte daar gewoon tijd vrij voor. En ja, van het een kwam het andere. En opeens kon ik wel wedstrijdjes gaan meevaren. Toen ben ik eigenlijk zo langzamerhand op goede boten terechtgekomen als vast bemanningslid.
Ja.
En toen deed je het dus ook als werk, zal ik maar zeggen, wedstrijdzeilen? Of had je er toen nog een baan naast?
Nee, toen was het nog puur hobby. Want ik deed de zeevaartschool. Zeevaartschool heb ik ook. Ik had graag naar de Volkacademie willen gaan. Maar daar werd ik uitgeloot. En toen heb ik gezegd, oké, als ik een goede kans wil maken om rond de wereld te varen, dan moet ik misschien toch iets wat van navigatie afweten en zulke dingen. Dus toen heb ik de zeevaartschool gedaan. Dus in het begin was het geen, ik werd niet ervoor betaald. Ik kreeg af en toe wat onkostenvergoeding toegeschoven. Ik zat natuurlijk in Delfzijl, dus het was elke weekend met de trein of met de duim. Dat was ik ook natuurlijk vaak deed, liften naar Scheveningen toe. Maar de eerste echte betaalde job kreeg ik na mijn eerste Round the World Race.
En dat was welke boot?
Ja, dat was Philips Innovator. Dus Dirk Nauta was daar de schipper. Oh ja. En ja, toen heb ik ondertussen Gerrit Jelof van de Kaiman. Die was toen volgens mij de vice president bij Philips. En wat andere vrienden van mij, die hadden al met de Prodent gevaren van Dirk Nauta. Ja. En ja, toen zo ben ik in contact met hem gekomen. En de selectieproces meegevaren. En toen werd ik aangenomen als bemanningslid, als wachtleider.
Was jij succesvol in de kleine boten, in de flitsen en de lasers enzovoort? Kon je daar een beetje track record neerzetten?
Ja, ik had denk ik goede resultaten. En was natuurlijk, het was allemaal in het oostelijke gedeelte van het land. En de flits was ik altijd in de top 5. En met de laser, ik was super licht. Dus alleen als er minder dan 10 knopen per wind stond, dan voer ik met de beste mee. Zo gouden meerwind was ik gewoon te licht. Maar ik heb er lekker mee kunnen meehobbelen.
En hebben die resultaten dan ook nog invloed als je op die grotere boot aan de gang gaat? Of kijken ze daar helemaal niet naar? Kijken ze echt puur naar hoe je op de grote boot presteert?
Nee, want het is natuurlijk het is toch iets heel anders. Grote boten natuurlijk meer teamwork. En er zijn hele designated jobs zijn er natuurlijk aan boord. Dus ja, het is heel wat anders dat je natuurlijk, dan dat je op een dinkie zit. Maar PZT hebben ze kunnen zien hoe ik vaar. En dus van het een komt het ander. En met een beetje geluk werd ik een tactician op een boot. En begon ik wat meer te sturen. Natuurlijk tijdens de lange wedstrijden, dan moesten er toch ook, mensen af en toe de schippen aflossen. En dan was ik toch vaak degene die het roer in handen kreeg. En denk ik redelijk snel kon varen ten opzichte van alle andere mensen die aan boord waren. Ja, en dat gaat er wel rond. Dus ja, van het een komt het ander.
Ja, dat vind ik altijd zo geheimzinnig bouwen. Snel kunnen sturen. Ja, dat heeft natuurlijk met golven en gevoel te maken. Maar ik vind het echt zo knap van mensen die gewoon een tandje sneller kunnen varen dan andere goede zeilers. Waar dat precies zit, zou ik niet kunnen zeggen. Maar kun jij dat uitleggen?
Ja, je moet natuurlijk ten eerste je moet gevoel hebben voor een boot. En je moet gevoel hebben voor zeiltrim. Dus, want je kan natuurlijk als je slechte trimmers hebt, die de schoten bij wijze van spreken te strak trekken. Ja, dan heb je te veel druk op je roer. Ja. En ja. Dan, dus de hele, ik denk de communicatie is een heel belangrijk iets. Omdat, ja, wat ik zeg, het is een teamsport. Ja, een ander is natuurlijk concentratie. Je moet gewoon, als je stuurt, moet je gewoon 100% concentreren op de telltales. En op je bootspeed, true wind angle, of vooral als het s'nachts natuurlijk is. Maar concentratie en doorzettingsvermogen, ik denk dat... en dan natuurlijk ontzettend veel mijlen maken. Als je veel mijlen maakt en je gestuurd veel, word je vanzelf weer beter en beter.
Heb je enig idee hoeveel mijlen je onder de kiel hebt?
Ja, er is tijdens de laatste Volvo die was, iemand heeft een ruwe schatting gemaakt, zo'n 800.000 mijl. En als ik dat zo bij elkaar opprint, als ik zo gezellig soort calculaties maak, dan kom ik daar, misschien zelfs nog wel verder overheen.
Maar 800.000 mijl is dus 20 keer de wereld rond achter elkaar gezet.
Ja,
ja. Ja. Je hebt 8 keer de Volvo Ocean Race gedaan. Dat wordt natuurlijk door veel mensen gezien als een grote prestatie. Vind je dat zelf ook? Zijn de Volvo Ocean Race voor jou de grote uitdagende dingen geweest?
Ja, ik heb altijd zoiets. Het was natuurlijk altijd een kinderdroom voor mij om die race te doen. Wat ik zei, de eerste keer dat ik rond de wereld voer, toen kregen we een kleurentelevisie en een VCR van Philips aan het einde van de race. We werden niet betaald. Maar daarna heb ik mijn carrière eruit gemaakt. En Dus het was gewoon, ik hou ontzettend van offshore zeilen. Ik hou van de oceaan, ik hou van de endurance, mezelf tot uiterste prestatie te dwingen. Maar om nou te zeggen, ik vaar net zo lief hier vanavond een wedstrijdje rond de boeien. En wat ik ook altijd zeg, je bent alleen maar zo goed als je laatste resultaat. Want je kan natuurlijk altijd wel terugkijken op hoe fantastisch en hoe alles was. Maar je moet gewoon blijven presteren, je moet resultaten scoren. Want anders, in ons vak, krijg je gewoon geen goede jobs anders meer.
Bouwe heeft wat dat betreft prestaties leveren. Leeftijd een negatieve invloed of juist positief? Omdat je al zoveel mijlen hebt of gaat je lichaam parten spelen? Of?
Nou, ik denk toch wel dat een van de hele fijne dingen van het zeilen is dat je dat op leeftijd kan doen. Hè? Ik ben nu bijna 61. Maar de ervaring is gewoon zo ontzettend belangrijk. Maar niet alleen natuurlijk dat je veel mijlen hebt gemaakt. Maar ook het technische aspect van zeilboten. Je hebt natuurlijk zoveel technische dingen om een boot harder te laten gaan. De meting, de zeilshapes. Dus ja, dat is iets wat continu aan het evolven is. En ik denk, en je ziet gewoon, en ik wil niks slechts zeggen over de jeugd. Maar er is gewoon minder interesse voor de jeugd.
Ja.
Om zich echt te verdiepen in alle technische aspecten. En de technische aspecten is denk ik juist waarom teams gewoon verschil maken ten opzichte van andere teams. Dat ze gewoon werken aan een optimalisatie, bootsnelheid, maar ook dus aan de rating. We varen heel veel van ratingwedstrijden varen we tegen elkaar.
Ja.
En als je in een wandesign vraagt, dan is het natuurlijk ook, dan is het crewwork, zeilenoptimalisatie. Dus ja, je moet gewoon, wat voor een bootje ook bent, je moet gewoon continu bezig zijn. Als je gauw stilstaat, dan is iemand anders die doet een betere job en die vaart je voorbij. En dat is iets, denk ik, waar ik heel erg goed in ben.
Ook in teamverband neem ik aan, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar dat technische aspect, ik merk onder mijn studenten, nautische studenten, dat de neiging naar een motorboot is groter dan naar een zeilboot. Er zit natuurlijk altijd nog wel wat kites of foilers of windsurfs tussen, maar een motorboot vindt ze het mooist. Daar zit natuurlijk ook techniek in.
Ik kan het best begrijpen, want een motorboot is hartstikke makkelijk natuurlijk. Je ligt recht, je geeft plank gas en je bent snel van A naar B. En je hebt veel meer ruimte vaak. Dus ja, ik heb niks tegen mensen die een motorboot prefereren over een zeilboot.
Wat vind jij dan zo mooi aan zeilen? Waarom prefereer jij zeilen?
Nou ja, ik denk gewoon, ten eerste natuurlijk, ik denk de uitdaging met het weer en met de zee. Ik draai me nu net om, ik kijk nu weer naar de wolken. Maar ik denk gewoon, de natuur heeft gewoon altijd een hele grote impact op mij gehad. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik offshore zeilen altijd heel erg hoog in de vaandel laat staan. Dat gewoon, je bent gewoon, je wordt gewoon bijna één met de natuur. Ja, dat is iets wat mij ontzettend aanspreekt.
Welke eigenschappen uit je jonge jaren, dus toen je in de flits en de laser en de 420 zat, heb jij later altijd als heel opbouwend voor het werk op de grote boten gezien?
Een van de dingen was gewoon, ten eerste roeien met de riemen die je hebt. Zoals ik toen ik jong was, ik kreeg geen nieuwe fok van mijn ouders. Dat moest ik zelf verwerken. Dus ja, dan ben je bent ten eerste, je bent zuinig op je spullen. Maar ja, vooral, je hebt wat je hebt. En dat is iets wat ik ook veel op grote boten altijd tegen het team zeg. Ten eerste, laten we het simpel houden. Hè? We kunnen het wiel opnieuw uitvinden. Alle punten die goed zijn, die moeten we gewoon goed kunnen doorvoeren. En kunnen we dan verbeteringen toevoegen. En dat is dan ook altijd waar ik de waarde van het team erin zie. Want ik heb natuurlijk ontzettend veel ervaring. Maar ik geef altijd iedereen bij elke nabespreking die we elke dag doen, geef ik altijd de laatste vraag is, heeft iemand wat in te brengen? Nou, en dan af en toe. Het is ontzettend moeilijk om dat vooral jongere mensen hun mond open doen. Want ja, die zeggen dan toch, daar staat iemand die leidt een team hier. Die heeft ontzettend veel ervaring. Maar ik ben altijd zo, als je met een team van 20 of zo, zoals op de J-klasse, met 35 man bent, dan zijn er 35 brains die er zijn. En die kunnen natuurlijk allemaal ideeën hebben. En misschien sommigen hebben hele goede ideeën. En liggen die goede ideeën dan min of meer voor het oprapen. Je hebt er zelf niet aan gedacht. Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Dat je zit in een bepaalde, ik wil niet zeggen sleur, maar in een bepaald patroon. En als een van de mannen dan een opmerking maakt, zegt, hey, daar zit een heleboel in. Ja, dan moet je dat gaan uitwerken. Maar ook dus zal de credit geven aan de persoon die dat naar voren heeft gebracht. En dan proberen we dat samen met de rest van de teamleden verder uit te werken. Dus dat we nog weer stappen kunnen maken. Dus het is altijd, ik heb natuurlijk ontzettend veel ideeën. Misschien dat ik 90%, misschien zelfs wel meer van die ideeën naar voren breng. Hoe we een boot hard kunnen laten varen. of hoe het teamwerk beter kan functioneren. Maar het is altijd net die laatste paar verschillen. En als je dat uit je bemanning kan trekken, ja, dan ga je echt stappen maken ten opzichte van je concurrentie.
Ja. En is dat dan voornamelijk op technisch vlak of op tactisch vlak? Of op echt samenwerken tussen het team? Waar liggen die verbetermogelijkheden dan meestal?
Nou ja, het is natuurlijk ten eerste het technische vlak. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ook het zeiltechnische. Dus zeg maar, als je manoeuvres doet, het aansturen van je bemanning. De debriefs die je dan hebt aan de hand van video's en met boeirondingen, hoe zeilen omhoog en omlaag gaan. En daar zijn natuurlijk ontzettend veel secondes bij te winnen. Ah ja, dus ja, je blijft eigenlijk continu aan de gang om proberen beter te worden. En dat denk ik altijd. Ik zeg ook altijd, zeg maar, dan zijn wij bijvoorbeeld 2 dagen hebben training. Als er 's ochtends om 9:00 wind staat. En dan gaan we 9:00 naar buiten. En als een eigenaar zegt, oké, nu is het genoeg, dan gaan we naar binnen. Maar anders varen we gewoon tot 5:00.
Ja.
En we doen gewoon, we gaan 100 keer overstap. In plaats van dat sommige anderen misschien 2 of 3 keer overstap gaan. Ja. En dat is precies hetzelfde met het pijpen. Wij doen zelfs de J-klasse. Wij doen soms 60, 70 pijpen in 2 dagen. En dan zeggen de anderen, ja, maar dat is bouwbekking. Die gaat, die traint. Maar het is gewoon zo, train je en je hebt de boot in je vingers. Dan zal je altijd beter zijn dan de rest. Maar daar ben ik heilig van overtuigd.
Bouw, zit daar jouw kracht qua schippen, zeg maar, als teamleider? Dat je iedereen ook ruimte geeft voor ideeën? Of heb je heel goed inzicht in de samenstelling van je groepen? Waar ligt jouw kracht wat dat betreft?
Nou, ik denk ten eerste in de samenstelling van de groep. Zoals bijvoorbeeld bij die J-klasse. Lionheart was natuurlijk bijna 7 of 8 jaar meegevaren. Is een voorbeeld, nu met 2 jaar. Ik denk dat het heel belangrijk is, je hebt zeg maar 7 of 8 hele goede mensen nodig, echte professionals die fulltime aan het zeilen zijn. Maar dan heb je de rest van de bemanning. Ja, je kan natuurlijk allemaal fulltime professionals erop zetten, maar vaak functioneert dat niet. Want vaak ego's komen bij elkaar, die staan elkaar in de weg. Dus ik denk dat ik een zodanige samenstelling van een crew kan maken, dat je een hele goede verhouding hebt van professionals en amateurs. Amateurs tussen aanhalingstekens, want het zijn individueel vaak hele goede zeilers, maar die dan de waarde ook geven en de verantwoording geven voor de job die ze doen. En vooral laten blijken ook, hè, als wij een waanzinnige goede takedown van de spinhaker hebben, en de debrief heb ik het dan over, ja, misschien dat mijn tactiek redelijk was, maar ik zal altijd aanstippen dat bepaalde dingen waar we ontzettend goede punten hebben gemaakt in een race van de bemanning. En ik denk dat ik dat redelijk goed in handen heb, hoe ik een team kan motiveren en het beste eruit te halen.
En dat is dan een J-klasse wedstrijd. Dat is een paar uurtjes op het water, zo zie ik dat voor me. Maar de Whitbread of de Volvo, dan zit je gewoon weken met elkaar opgescheept letterlijk. Kijk je dan nog naar andere dingen?
De Round the World race is natuurlijk, bootsnelheid is ontzettend belangrijk. Dus trimmen is ontzettend belangrijk. Maar als je heel erg hard vaart en je gaat heel erg hard de verkeerde kant op, ja, dan is het natuurlijk, de navigatie is een ander punt waar ik me altijd heel erg in verdiep. Ik zeg nog altijd, de navigator die is voor 80% tot 90% neemt de beslissingen.
Zo.
En ik denk vaak, als ik een inbreng heb, dan is het dan vaak een situatie die ik eerder heb meegemaakt, of meer het positioneren van de boot en of zo van de float, als je, zeer zeker als je vlak voor een finish bent, zeg maar, in de laatste 300-400 mijl. Dus ja, dat is iets wat je dan probeert in het hele pakket zodanig te krijgen natuurlijk, dat je de juiste beslissingen neemt.
Ik wil heel even terug, misschien was het de Innovator. Ik heb een verhaal over jou gehoord, misschien was het jouw eerste wereldomzeiling, dat iemand tegen je zei, joh, bouwen, je hoeft geen laarzen mee te nemen, want het is allemaal lopende winden.
Dat was de Philips Innovator, dat was Dirk Nauta. Ik had ik had gewoon een paar leren laarzen had ik. En die waren natuurlijk dag 2, die waren klets en kletsnat. En natuurlijk in die tijd voeren wij tot 50, 55 zuid. Dus er was, ja, geen iceway limits. Dus ontzettend zuidelijk. En ik heb op een gegeven moment gewoon frostbite op beide voeten. Dat is dan gewoon een kwestie van unknown. En je vertrouwt op degene die de schipper is. En dat is min of meer waarschijnlijk als een grap gezegd. De spinhaker gaat erop. Maar dat was bijna de hele etappe naar Nieuw-Zeeland. Was two sail reaching. En zelfs dat het niet zo hard ging, het was nog steeds natuurlijk klets en kletsnat.
Ja.
Maar dus dat was 2 zwarte voeten min of meer toen ik aankwam in Auckland. Dus daar heb ik goed mijn les geleerd.
Is dat goed gekomen trouwens?
Ja, dat is goed. Maar ik had nog steeds nog wel, ik heb er vrij lang de last van gehad.
Zo.
Dus zeker als ik koude voeten heb, dat, ja, dan komt er gewoon in het begin, de eerste paar jaren, kwam er altijd zo'n soort van vochtige plek van daar weer naar boven toe. Maar ja, ik ben nu altijd, ik weet niet of je foto's hebt gezien, maar ik heb me ontzettend verdiept in de laarzen. Dus ik heb nu altijd, ja, de afgelopen vier races heb ik ice fishing boots uit Canada gehad. Ze zien er niet uit, maar ik ben nog wel de enige met warme voeten.
En er is nog een verhaal over die innovator die is een keer schijnt voor de wind over de Haukensloot. Nee, is dat goed, de Haukensloot? Of de Prinses Margrietkanaal?
Ja, daar was ik niet bij, jammer genoeg.
Met een hekgolf van een 1,5 meter, zoiets. En dat de vissersboten op de wal werden gezet. Nou, de verhalen zijn heel wild.
Ik ken het verhaal en ik weet wat er gebeurt. Het was voor de Snake Week. Dus de Philips 1 en Wetter zouden naartoe gaan. En volgens mij was de commissaris van Friesland was ook aan boord. En alle heuten met teuten van Philips. Maar dus toen hebben ze de spinhaken erop gezet. En was licht, vrij licht weer, ja, toen ze de spinhaken zetten. Maar al heel snel kwam er behoorlijk wat wind. En ja, die voeren toen 12 knopen door de kanalen in. Ja, en dan trek je natuurlijk grote golven. En met sneekwee liggen alle bootjes liggen links en rechts. Dus de televisies en alles vlogend rond. En maar volgens mij hebben ze het achteraf hebben ze het heel erg goed opgelost. Alle mensen die schade hadden, hebben volgens mij allemaal nieuwe kleuren televisie gekregen. Maar ja, het haalde ook het landelijk nieuws. Dus soms is het ook, soms is ook goed bericht. Dus,
ja, precies.
Of, ja, slecht bericht is ook een goede promotie.
Mooie PR-stunt in elk geval, ja. Hey Bouw, als jij terugkijkt op 8 Ocean Races, is er dan eentje bij die een specialer plekje in jouw hart heeft dan de anderen?
Ja, ik denk altijd de eerste. De beleving, hoe de race was met een team. En we waren een heel jong team rond de wereld te varen. Dat is natuurlijk, dat is je allereerste indruk. Maar ik denk ook de laatste race die we hadden. Ja. Dat was natuurlijk toen de laatste etappe was de beslissing. Jammer genoeg wonnen we niet. Maar dat was ook een fantastische race. Dat we waren gewoon super laat zijn we begonnen. En we hebben gewoon continu zijn we beter geworden. En dat is dan altijd zoiets. Je maakt een keuze. We hebben toen destijds met Gideon Messing, die natuurlijk de projectmanager was.
Ja.
Hebben we toen gezegd, durf het aan om ze laten starten. En we hebben gezegd, oké, we gaan het doen. En natuurlijk ook fantastisch dat we toen Brunel nog op het laatste moment dat ze weer instapte.
Ja.
Dus het begin was natuurlijk een beetje erachteraan vissen. Zo eerlijk moeten we het gewoon zeggen. En vanaf Auckland ging het gewoon beter en beter. Maar zelfs iemand als Peter Beurling. Ja, die was gewoon niet goed genoeg in het begin. Die kon s'nachts niet met nummers varen. Het is s'nachts dan toch vaak. Overdag kun je een heleboel dingen met gepoel doen. En je kan de golven zien. En ja, je kan je instrumenten heel erg makkelijk zien. Maar vooral het gevoel. Maar dus ja, s'nachts is het gewoon. Dan vaar je toch, denk ik, 90% vaar je op de instrumenten.
Ja, ja.
En dan was hij gewoon niet snel genoeg. En zo hadden we wat meer jongens. We hadden Carl Langford ook. Die kwam ook van de America's Cup. Nou ja, dat is gewoon zoiets. We hebben toen, maar ik denk uiteindelijk, doordat die jongens wel aan boord waren, werden we gewoon beter en beter. En gewoon verantwoordelijkheden meer en meer naar hun gegeven gedurende de race.
En
dat
ligt
was denk ik het juiste concept.
Ja. En dan ligt dat er dus bij deze jongens aan dat ze niet gewend zijn om 's nachts te zeilen?
Nou ja, dat was dus een groot deel.
Ja.
Peter Beurling had één keer de Fastnet gevaren. En Kyle had één keer de Sydney Hobart gevaren. En voor de rest nooit offshore gevaren. Dus dat is natuurlijk iets nieuws.
Is dat dan ook niet een raar risico? Of had je dat zo ingeschat? Want het zijn natuurlijk superzeilers, hè?
Maar dat was een van de dingen wat ik... En we hadden eigenlijk in de voorgaande editie ook... bij de voorgaande editie, met Brunella sponsor, hadden we gewoon solide zeilers, maar we hadden geen toppers. Dat maakt op zich niet uit, ook zonder toppers kan je winnen. Maar omdat we zo laat waren, had ik vooral het gevoel, we moeten een paar hele goede mensen die gewoon ervaring hebben om campagnes succesvol te maken.
Ja.
Die hebben gewoon nodig, want TZT zijn ze gewoon, dan komen ze naar voren met ideeën. En wat ik zei, toen ze meer vertrouwen in zichzelf kregen tijdens het varen, kwamen ook die ideeën meer naar voren. En die konden we dan uiteindelijk gaan doorvoeren, dat we gewoon betere en betere resultaten hebben gaan zijn gevaren. Ja. Totdat we bijna hadden gewonnen.
En hoe zij zijn dan bij dat resultaat gekomen? Hoe hebben zij hun nachtperformers verbeterd? Was dat puur omdat ze het dan een paar dagen achter elkaar gedaan hadden of een paar weken achter elkaar gedaan hadden? Of heb jij daar nog iets met ze in getraind in die periode?
Nou ja, het is natuurlijk, ik draaide ook gewoon een wacht mee. Dus je ziet gewoon dat we, volgens mij waren we in Auckland, hadden we bijna 20.000 mijl gevaren. Dus ja, wat ik net voorheen ook al zei, hoe meer mijl je maakt, hoe beter je wordt. Dus ja, die jongens werden snel beter en beter. En dat is dus een van de dingen in Auckland dat ze gewoon bezinnig goed gingen.
Volg jij Peter Burling, onder andere Peter Burling in de SailGP?
Ik heb natuurlijk geregeld nog contact met hem, want dat is wel een, hij is gewoon zo down to earth. Maar SailGP en America's Cup. En ik ken natuurlijk meerdere jongens ook uit die tijd. Want ik heb natuurlijk ook met Grant Dalton rond de wereld geparen. Ja, dus ja. Ja, als je eenmaal rond de wereld met elkaar gevaren, heb je altijd toch een speciale band met elkaar.
Ja, en even tussendoor, want die Whitbread raken wij volgens mij niet over uitgepraat. Ook, nee. Onder andere die finish waar je het net over had tegen Dong Fong, toch?
Ja.
Oh, ja. Maar, dat foilgeweld, wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind het fantastisch. Mm-hmm. Het is denk ik iets wat, ik wil niet zeggen wat de zeilspad nodig had, maar het is gewoon een ontwikkeling. Ja. En het spreekt denk ik aan. Ik vooral een hoop jeugdige zeilers die vinden foilen fantastisch. Dus ik denk dat het gewoon weer mogelijkheden geeft voor de sport in de nabije toekomst.
Ja.
En natuurlijk op een gegeven moment, dan zullen ze misschien ook een keer in een conventionele boot gaan varen. En kunnen we dan ook zien, er zijn hele andere facetten zijn daar van belang om daar succesvol te zijn. Dus ik hoop dat het een soort van springplank zal zijn voor een hoop jongeren die met het foilen beginnen en dan teruggaan naar het conventionele zijn.
Ja, ja. Nou, je ziet het bijvoorbeeld met dat wingfoilen. Ik ben een verstokte windsurfer en je ziet ook dat het meestal wat oudere mensen zijn. Maar dat wingfoilen zie je ook heel veel jongeren weer naar het water gaan, gelukkig.
Ja, maar dat is iets. Ik denk ook wat dat betreft, de COVID-periode was natuurlijk op zich was dat ook eigenlijk, ik denk, goed voor de zeilsport.
Ja.
Een hoop mensen hebben een boot gekocht, maar ook een hoop jongeren die zijn, omdat ze dan toch individueel konden ze op het water zijn, konden ze met een sport bezig zijn. En of het nou wingfoilen was, of gewoon kiten of gewoon op een surfplank met een foilronde. Maar ik denk dat het is gewoon iets wat vooral de jeugd aanspreekt.
Hey Bouwe, hoe ziet jouw nabije toekomst eruit? Wat ben je op dit moment aan het doen en wat ga je de komende jaren nog doen?
Nou ja, mijn nabije toekomst. Ik ga volgende week naar Saint-Tropez, dat is de Giralia week. En we hebben net een boot helemaal verbouwd in 72 voeten. En dat wordt onze allereerste wedstrijd die we daarmee gaan varen. En meteen daarna ga ik naar de Gotland Rond ik ga er eerst dan met Svea naar Palma toe. Dus dat is 2 dagen nadat de Giralia lange race voorbij is. Dus Svea met de J-klasse. We hebben 4 dagen in Palma. Dan Gotland Rond en dan meteen door naar de Aegean 600. Dan doe ik de Baltic 600. Dan heb ik in augustus nog weer wat. Dan heb ik de America's Cup event. Doe ik de eerste paar dagen met een 12 meter. Ja, en dan gaat het gaat gewoon door tot en met eind oktober.
Het zijn allemaal klussen achter elkaar door, zeg maar.
Het zijn min of meer klussen achter elkaar door.
Ja, hoe ziet een maand voor jou eruit? Ben je de helft van de tijd op het water of 3/4? Of hoe moet ik dat gemiddeld zien?
Ja, ik denk, dat is ongeveer de helft. Ja. Misschien, soms is het iets meer. Maar afhankelijk natuurlijk hoeveel lange wedstrijd ik vaar. Als je natuurlijk een transpack vaart, die duurt 6-7 dagen. Dus dan tikt dat er iets langer in.
En hoe lang ga je daar nog mee door bouwen? Want je bent nu, je zei daarnet, bijna 61.
Nou ja, ik heb er ontzettend veel plezier in. Dat is natuurlijk denk ik het allerbelangrijkste. Maar een ander facet is natuurlijk, ik heb gewoon nog steeds hele goede resultaten. En ik word gevraagd voor belangrijke projecten.
Ja.
En dat is natuurlijk, en dat is denk ik niet alleen omdat ik resultaten lever. Maar het is natuurlijk het grossier van de eigenaren die dat financiert. Die doet dat privé. Die zijn vaak CEO's of eigenaren van zeer succesvolle bedrijven. Want anders kunnen ze het niet financieren. Maar die kunnen ook gewoon aan mij zien hoe ik een team leid. En dat gaat denk ik, dat is toch wel iets dat ze kunnen zien. Ik heb ook wat vaker van eigenaar zeggen. Nou, als je ermee ophoudt, kan je meteen bij mij beginnen in mijn bedrijf. Want er zijn maar weinig mensen die een team zo kunnen leiden zoals jij dat doet. Dus dat is dan af en toe een pluim krijg je natuurlijk ook wel. Maar ik zeil en wat ik zeg, zolang ik goed ben en ik blijf gezond. Want dat is natuurlijk ook iets.
Ja.
Je moet gewoon fit blijven. Maar ik merk natuurlijk ook, ik ben niet meer 21. Dus ik ben gewoon stijf aan het worden. Dus zo is dat gewoon. Maar als ik dan een lange wedstrijd ga en het... En het tegelt 35-40 knopen. Ja, dan weet ik wel dat ik mijn mannetje sta. En de youngsters liggen waarschijnlijk liggen in de hoek onder dek.
Ja. Hey, en je had het over het leiden van het team en dan die eigenaren die dat doen. Kijken zij stiekem ook mee hoe jij teams leidt? Want jij bent natuurlijk inmiddels met jouw ervaring voor ja, een aantal mensen uit de zakenwereld, zal ik maar zeggen. Misschien ook wel een voorbeeld. Ik zag dat je tegenwoordig ook via sprekersbureaus dingen doet, zal ik maar zeggen. Is daar vraag naar? Willen mensen, behalve dat je goed kan zeilen, ook weten hoe je leiding geeft?
Nou ja, dat is natuurlijk wat ik gewoon vaak in de wintermaanden doe. Dat toch vaak, dan zijn er toch happenings voor bedrijven zijn aan de gang. En dan willen ze graag gewoon specifiek een probleem willen ze aankaarten. Ja, en dan probeer ik dat voor een bedrijf, probeer ik dat op mijn manier naar voren te brengen aan de werknemers. Of aan een board. Eigenaren zelf ook, die zeggen gewoon, dus daar hebben we al geen discussies over, maar dan hebben we gewoon een goed onderhoud over hoe ik het zie, hoe het beste zijn. En dat is natuurlijk, het zeilen is een waanzinnige goede metafoor voor het zakelijke leven. Ja. Dat gewoon, teamwork. En dat is denk ik iets wat in het zakenleven heel vaak verkeerd gaat. Dat de baas is de baas en die ziet eigenlijk niet de minste radertjes zonder denigrerend erover te willen spreken.
Ja.
Maar dat is denk ik iets wat natuurlijk op een zeilboot, je hebt bepaalde verantwoordelijkheden, maar iedereen is even belangrijk dan bij wijze van spreken bouwbekking die de uiteindelijke beslissingen neemt.
Ja.
Want neemt mevrouw of de mejuffrouw of een jongeman ergens maakt hij een fout, dan gaat ook mijn resultaat naar buiten. Maar doen ze het goed, dan moet je ze ook de recognition eraan geven. En ik denk dat het heel erg goed kan.
Ja. Nou, is het ook wel eens andersom dat een gefortuneerd iemand met bijvoorbeeld een J zich gaat bemoeien met jouw teambuilding, jouw teamwerk?
Tot nu toe heb ik dat met de J's heb ik dat niet gehad. Maar we hebben natuurlijk wel af en toe, wat ik altijd vraag bij een briefing, wat ik net ook zei. Het is natuurlijk vaak als we een evenement beginnen, dan vraag ik heel vaak een eigenaar, wil jij de openingwoorden doen? En precies als we een afsluitende briefing hebben aan het einde van een evenement, dat is precies hetzelfde. Maar meestal zeggen ze, doe jij het maar. En dan, dus ik heb dat tot nu toe, heb ik er hele goede ervaringen mee.
Ja. Wij spraken uitgebreid Gerard Dijkstra, uiteraard ook over de J-klasse schepen. Hij zegt dat aan de wind is ongelooflijk. Heb jij dat ook op de J's, op de Svea bijvoorbeeld?
Ik heb gewoon helemaal het gevoel ik ben gewoon gefortuneerd, moet je zeggen, als je op zo'n boot kan zeilen.
Ja.
Want de krachten zijn natuurlijk enorm. Maar ik denk vooral als je van buitenaf naar deze boten kijkt, die zijn natuurlijk fantastisch. Ze gaan maar 10,8 knopen, ze gaan 10,8 knopen aan de wind. En voor de wind en rietje precies hetzelfde. Dus het zijn geen speedmonsters. Maar dus de handling van die boten en natuurlijk de gigantische zeiloppervlakte die je hebt. En we hebben natuurlijk ook een spinnakenboom die bijna 20 meter lang is. Dus er zijn zoveel facetten aan die boot. Maar gewoon als je kijkt naar het plaatje. En jij is denk ik een van de mooiste ontwerpen die er ooit is geweest.
Ja,
in de laatste decennia min of meer.
Ja.
Dus ja, het is gewoon een fantastische boot.
Ja, Bert heeft het over Gerard Dijkstra.
Even over Gerard Dijkstra. We waren een keer zaten op Lanzarote. Wij waren trainen met de Volvo-boot. En hij was samen met zijn beste vader, lag hij daar in de haven. Ja, ik heb toen, ik denk een hele namiddag, we zouden even een kopje koffie drinken. Maar met die man kun je gewoon urenlang blijven praten over alles. Niet alleen natuurlijk over wat je meegemaakt hebt, maar ook alle technische aspecten. Ja. Want hij is natuurlijk wel een guru.
Ja, absoluut.
Ja, wij hebben dat meegemaakt, want we hebben een podcast met Gerard opgenomen, bouwen. En normaal doen we altijd met één iemand 45 minuten. Maar met hem zijn we halverwege, we zijn nog niet klaar. Dus we hebben een tweede podcast gewoon op hetzelfde moment opgenomen met inderdaad al zijn verhalen. En wij zaten daar midden, wij zaten op zijn, bij zijn bedrijf in Amsterdam. Wij zaten midden tussen de 2x2 meter grote foto's van al die boten die hij ontworpen hadden. Waarvan dus inderdaad een hele serie J-klassers waar hij aan gewerkt had. Ja. Dat was echt, we zaten er met kippenvel. Dat was echt fantastisch inderdaad, ja.
Ja, maar het is natuurlijk fantastisch. Het is natuurlijk niet alleen Gerard Dijkstra en zijn team die natuurlijk ontzettend goed zijn geweest. Maar we hebben natuurlijk andere hoeken. We zijn gewoon gefortuneerd dat we gewoon hele getalenteerde ontwerpers in Nederland hebben. Maar ik denk Gerard Dijkstra springt er altijd uit omdat hij heeft bepaalde visies. En ook niet bang om beslissingen te nemen. Hè? Bijvoorbeeld nou met de nieuwe rigs, met de aero rigs die ze hebben. En, hij is altijd innovatief geweest, denk ik.
Ja, ja. Ja, je noemde hem een goeroe. Ja, dat is echt wel zo. Ik denk nog even terug aan de Whitbread races. Vroeger waren er geen ice gates, dus dan maak je het rondje om de Antarctica zo krap mogelijk. Was dat verantwoord of zeg je die ice gates zijn wel een goed idee?
Nou ja, verantwoord. In die tijd wisten we het gewoon niet. Hè? We moeten gewoon heel eerlijk zijn. Je had eigenlijk niet of nauwelijks weerberichten. De weerkaarten waren heel erg slecht. We hadden natuurlijk een weatherfax. En dan kreeg je, als je geluk had, dan ontving je daarheen. Maar natuurlijk, het zuidelijk halfrond was gewoon niet een gebied waar enige aandacht aan werd besteed. Dat er gewoon geen boten varen.
Nee.
Dus het weer was gewoon, de weersvoorspellingen waren gewoon heel erg slecht. Dus dan was het al heel erg snel mee geneigd om de kortste weg te varen. En de kortste weg betekent ook dat het gewoon heel erg koud gaat worden.
Ja.
Dat het water 0 graden is, dat je in de sneeuw vaart. En maar dat denk je op dat moment denk je er niet over na. Maar ik denk eigenlijk toen de Volvo 60's waren begonnen. En toen hebben we één keer een etappe gehad van Auckland naar Rio was het volgens mij.
Ja.
En toen was de ene ijsberg naar de andere ijsberg. Ja. En toen gingen de boten toch al rond de 20 knopen, 25 knopen.
Oh.
En toen begon je eigenlijk te realiseren, oké, als je nu ergens tegen een ijsberg aanklapt, dan is het zeer waarschijnlijk einde oefening.
Ja.
Dus ik denk dat toen de organisaties ook hebben gezien, oké, het is misschien verstandig om wat ice skates erin te zetten. Het enige nadeel natuurlijk met ice skates is dat je gewoon gedwongen bent om min of meer er langs te varen. En als je misschien 100 mijl meer naar het zuiden had kunnen varen, wat misschien helemaal geen gevaar zou kunnen zijn, dat je gewoon goede omstandigheden had. En dat hebben we dus in een paar races hebben gezien, dat de boten grijpen gewoon continu.
Ja.
En bij wijze van spreken elke 20, 30 minuten om gewoon zo zuidelijk mogelijk te blijven. Omdat er gewoon elke keer, als je weer naar het zuiden toe vaart, kon je gewoon weer een halve mijl ten opzichte van andere boten. Want we hebben natuurlijk heel veel in het zicht van elkaar gevaren. Dus ja, het was aan de ene kant fantastisch natuurlijk dat de ice skates zijn. Want het verhoogt gewoon de veiligheid. Maar ergens in mijn hart heb ik wel altijd het gevoel gehad, als we gewoon nog één keer een race zonder dat zouden kunnen doen, dat zou toch ook wel heel erg uniek zijn.
Zie jij jezelf nog een keer op een Ocean Race boot bouwen?
Ja, ik zeg altijd waarom niet. Hè?
Ja,
ik zeg nooit geen nee. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, de Imoca's is wel iets wat mij, fantastische zeilboten, maar dat je gewoon in je shorts en t-shirt bij wijze van spreken rond de wereld vaart, dat is iets wat mij toch, ergens staat me dat iets tegen. Want
dit is precies wat ik je wilde vragen.
Ja. De afgelopen race, ik volgde natuurlijk de race, omdat ik, ten eerste kan wel vrienden die eraan deelnamen. Maar het was niet meer zoals de editie ervoor, dat je gewoon de ontberingen ziet en vooral het menselijke aspect. Want zoals bijvoorbeeld een van de boten, dat ze een soort van discotheek elke dag aan de gang hadden. Ja, dat had niks meer met zeilen te maken. Ik denk tegen die mensen, kunnen zeggen, als je nou gewoon je concentreert en probeert harder te varen, dan ga je die race winnen. Er zijn een hoop dingen die mij gewoon ergens tegenstaan, maar natuurlijk de technische aspecten en natuurlijk de mileage die ze maken, dat is iets fantastisch.
Ja.
Maar is jouw...
En respect, hè, want het is geen kattenpist, zoals we dan zeggen, dus om daar in zo'n kleine ruimte rond te worden geslingerd. Dus het is een hele andere manier van zeilen.
Ja.
Maar ik denk minder aantrekkelijk voor het publiek.
Ja.
Ja, dat zou ik me iets meer kunnen voorstellen.
De legendarische beelden van de ronding van de Brunel, Kaap Hoorn. Met al dat water en dat golfrijden en waanzinnige, dat is echt kippenvel. En dat water over die boot.
Ja, maar dat heb je natuurlijk nog steeds met de Imoca's, is precies hetzelfde. Er komt natuurlijk ook een hoop water over.
Toch wel,
gaan waanzinnig hard. Maar je ziet geen mensen. Dat is
nee,
je ziet niemand meer. Ze zitten onder het dak.
Ja, die zijn verscholen, ja. Wat zou jij jonge kinderen die nu aan het wedstrijdzeilen zijn, laten we zeggen een beetje lagere schoolleeftijd, wat zou jij die willen adviseren als ze uiteindelijk in de Volvo Ocean Race zouden willen zeilen?
Nou, ik zou ten eerste willen adviseren, maak je studie af. Doe een studie die je leuk vindt. Want het is jammer genoeg, het is maar voor weinig gegeven die rond de wereld kunnen racen.
Ja.
Dus zeer zeker omdat de bemanningen kleiner en kleiner beginnen te worden. Dus het kracht begint, wordt sneller afgescheiden van het koren. Dus het zal een stuk moeilijker zijn. Dus daarom zeg ik eerst studie afmaken. Ja, en dan gewoon veel mijlen maken. En gewoon brutaal zijn. Proberen, praat met de mensen als de boten er zijn. Of je ergens kan helpen.
Ja.
Want dat is denk ik het allermooiste van alle zeilen. En het maakt niet uit wie het dan ook is. Wij zeilers zijn denk ik altijd heel erg benaderbaar en geen prima donna's. Dus als je elke zeiler vraagt hoe was het en hoe kan je wat dingen vertellen. Ik denk dat alle zeilers die, en ook pro-zeilers, dat ze tijd voor wie dan ook vrijmaken. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar ik denk vooral voor jonge zeilers dat ze daar stappen kunnen maken. Dus gewoon brutaal zijn, vragen en helpen waar je kan.
En gewoon uren maken, begrijp ik.
Dat is het meest belangrijke. En natuurlijk ook gewoon niet bang zijn om te vragen aan, bij wijze van spreken, als de buurman een grotere en misschien een betere boot heeft, of je niet een keer mee kan varen tijdens het overvaren van de boot alleen. Dus dat je de contacten probeert uit te breiden en je vriendenkring kan vergroten.
Ja.
Maar vooral willig zijn om een boot van A naar B te varen. En dat zie je gewoon, een hoop boten hebben gewoon problemen om bemanning te vinden.
Ja, oké.
Okay. Dus als je zulke tochten kan gaan maken, en zeer zeker met wat betere boten, dan wordt je eigen level wordt ook gewoon een heel stuk sneller. Omdat toch vaak de schippers, de delivery schippers, die varen toch ook vaak al zelf sowieso aan boord als van de wedstrijdbemanning. Ja, dus daar kan je gewoon dingen van leren, omdat er gewoon hele goede jongens en meisjes zijn die die dingen doen. Dus pik de andere mensen hun brains.
Ja, top. Wou nog één vraag over de Whitbread / Volvo Ocean Race. Wat was jouw favoriete boot?
Jouw favoriete boot was de Philips Innovator. Dat mijn allereerste was. Maar de mooiste boot om mee te varen was de Volvo 70.
Oké.
Ja. En waarom was dat de allermooiste?
Ja, ten eerste, het was natuurlijk een development boot. Maar die had gewoon de juiste verhoudingen. Die voer goed aan de wind. Voer kogelhard voor de wind. En het enige nadeel was natuurlijk dat ze, zeer zeker de eerste editie, waren ze gewoon niet sterk genoeg.
Ja, kwetsbaar. Ja.
Maar dan kunnen we zien, er is een bepaalde evolutie, engineers leren erbij. En je kon gewoon zien, die boten werden beter en beter. En nog steeds, de laatste editie van de Volvo 70's zijn ontzettend succesvol bij andere IRC-wedstrijden op dit moment. Ze winnen waanzinnige events. Dus het is gewoon een goed concept.
Ja, top. Wou, we komen een beetje aan het eind, denk ik.
Nee, we komen helemaal aan het einde. De tijd zit er inderdaad alweer een klein beetje op. Dus normaal gesproken hebben we hier dan nog wat verder ter scheepstafel komt. Maar we hebben niet zo heel veel, behalve dat van ik noem het in het begin even Vaarplezier Zeilschool. Dat is een nieuwe aanwinst sinds deze winter, dat we nu ook op Randmeer lesgeven hier. Als uitbreiding van de andere vaarplezieractiviteiten. Maar verder denk ik dat we wat verder te scheepstafel komt volgende week keer weer gewoon even een keertje moeten doen.
Mag ik Bouw nog één vraag stellen?
Zeker.
Wat verder te scheepstafel komt. Bouw, jouw rol bij X-Yachts, is dat een adviserende rol? Of zit je in de board? Of?
Nee, is een adviserende rol. Ik ben eigenlijk 3 jaar geleden, toen ben ik begonnen met advies te geven. En toen hebben ze een cruiser race, of echt een pure Blue Water cruiser hebben ze toen gedaan, de X-47.
Ja.
Maar het was natuurlijk op een gegeven moment, de CEO op dit moment, die wou toch weer graag terug naar de DNA, dus wedstrijdboten. Omdat ze gewoon konden zien dat het toch belangrijk is, ook voor een brand, om gewoon attractief te blijven. Zeer zeker ook voor nieuwe, jongere eigenaren. Dus ik denk mee aan het hele concept. En wat ik zeg, ik heb me altijd ontzettend verdiept in technische dingen. En dat was natuurlijk, en dat is denk ik het mooie nu, wat concept X heeft. Dus er zijn eigenlijk 7, 8 adviseurs die allemaal hele goede wedstrijdzeilers zijn, of hele goede zeilmakers zijn, of hele goede ontwerpers zijn.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk een hele leuke groep samengesteld. En daar adviseren we X mee om zo goed mogelijk een boot op het water te krijgen. Maar het is natuurlijk nog steeds altijd heel erg moeilijk, want moet ik heel eerlijk zeggen, X heeft natuurlijk ook Een marktaandeel bij de misschien niet mensen die alleen maar wedstrijden willen varen. Dus je moet concessies doen.
Ja,
er moet gewoon een mooie interieur in de boot komen.
Ja.
En sommige dingen natuurlijk, daar staan 2 stuurwielen op. Ik zeg, we moeten gewoon een tiller op die boot hebben. Ja, maar dat zeggen zij, dat vetoen, omdat wij gewoon weten dat 60-70% van de eigenaren die willen toch graag stuurwielen hebben. Maar ik denk, het hele concept van de boot En hoe het zal gaan varen. Ik denk dat het een goede move is geweest van X om deze approach te hebben.
Ja, mooi. We wachten op die 41 CR, is het?
XR,
ja, wachten.
X-Racer.
Ja. Ah, kijk, vandaar. Ik snap hem. Heel goed.
Goed, ik denk dat we richting het einde moeten, Bert. Ja. Ik denk dat we gaan afsluiten. Dus tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app of op www.vaarplezier.nl/podcast.
Ja, en wil je geen aflevering missen van de Vaarplezier podcast, dan kun je heel gemakkelijk abonneren op in elke podcast player.
De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman.
En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.